PA0 DLO, PA0 Delta Lima Oscar voor het Nederlands talige amateur satelliet net. Papa Alpha 0 Delta Lima Oscar luistert.
2HM.
En PE1 RXJ, goedenavond.
Oké, Harm en Frans, wie naar mee? Oei, het blijft heel stil. Goed, Harm, je was er snel bij, vertel.
PA0 DLO. Frans, PE2ARM. Ja, ik heb heel veel benen satellieten op het gebied vandaag heel weinig gedaan. Deze week. Het enige nieuwtje wat ik hier kan vertellen is dat ik mijn Johnson Viking matchbox heb aangesloten. Maar ja, die is alleen maar bedoeld voor de 80 meter. Maar voor de rest op het satellietgebied niks gedaan.
Nee, oké. Okay. Ja, op 80 zitten weinig satellieten, dat klopt. misschien zelfs nog nooit dat ik me kan herinneren. Maar oké. Okay. Dus even bekijken bij Frans en ik zei heel af.
Ja, goedenavond allemaal, hè. En ook eventuele luisteraars. Helaas aan satellieten zelf deze week niet zo gek veel gedaan. Ja, er zijn wel wat kleine dingetjes. Hè. Ik heb weer een nieuw vierkant satellietschoteltje van Katrijn op mijn campertje staan. Dat is een face array dingetje, dus dat nodigt uit tot spelen. Maar dat is komende week pas aan de beurt. Voor de rest, niet zoveel kunnen doen. Dus wat dat betreft... Ga lekker meeluisteren, Nico. Ik ben benieuwd naar alle nieuwtjes weer. P0 DLO, satellietnet, P1 RXJ.
Ja, oké. Okay. Van P0 DLO. Ja, dat heeft ook wel met satellieten te maken, maar iets anders, hè. Oké, okay, nog andere stations vanavond voor het net P0 DLO. Bertus, wie nog mee? Nee, blijkbaar niet. Oh, Bertus ook, goedenavond. KIH DLO. Ja, daar zijn een hoop leuke nieuwe ontwikkelingen, inderdaad. Oké, nog even kijken of er nog wat andere stations zijn voordat we dan maar vast beginnen met wat nieuwigheden bij PA0 DLO. Nee, de rest beperkt zich tot luisteren, neem ik aan. Dus PA0 Delta Lima Oscar in Veldhoven, Hansat nieuws, zullen we maar zeggen. Oké, om te beginnen nog even wat nieuwtjes uit de VS van Hansat NA. Ja, allerlei ontwikkelingen daar natuurlijk rond de voorbereidingen voor de Datenhamvention in mei. Dat wordt weer een groot gebeuren kennelijk, met alle mogelijke lezingen en toestanden. Ook ARIS zal daar vertegenwoordigd zijn met de nodige verhalen. Nou ja, dat is voor ons minder interessant. Ze hebben ook de Amstrad Store, dus het Amstrad winkeltje op internet, gesleuteld. Het is nog een probleem, hij is nog down op dit moment. Maar ze hebben nu een computer waarmee ze de zaak, de server weer overeind kunnen halen. Maar goed, het... Dat zullen ze nog wel laten weten, dat is nog even niet zo ver. Het Amstrad Lab, wat ze opgebouwd hebben in Pocomoke City in Maryland, dat werkt inmiddels. En ook vrijwilligers worden uitgenodigd daar eens mee te komen doen eventueel. Dat kan ook in het weekend af en toe. Dus op zaterdag hebben ze ook een aantal keer de zaak open voor mensen die daar in hun vrije tijd dus wat willen komen helpen en sleutelen en doen. Moeten ze wel even eerst contact opnemen. Maar goed, het is allemaal buiten ons bereik. Een tijdje terug heeft de ESA een uitnodiging de wereld ingestuurd voor CubeSats. Om die aan te bieden op tijd voor de lancering met de nieuwe Vega-raket van de ESA. Die in december voor het eerst de ruimte in moet. En op die eerste vlucht van de Vega wilden ze dus een handjevol CubeSats de ruimte insturen. In principe 6 CubeSats met 2 backups werden uitgenodigd om zich aan te melden. En dat loopt erg goed. Ze krijgen goede reacties. En blijkbaar zijn er heel wat universiteiten in Europa en zo geïnteresseerd om daaraan mee te doen. Dus dat belooft toch wel interessant te worden. Aan het eind van het jaar dus weer een rijtje CubeSats erbij. Op CubeSat gebied gebeurt natuurlijk meer. Er is ook... En weer een ontwikkelaarsworkshop geweest voor CubeSats. In de Cal Poly deze keer in Californië. En ja, een heleboel presentaties en informatieuitwisseling over alle mogelijke zaken tussen alle ontwikkelaars voor CubeSats. Voor ook nanosatellieten zijn ze bezig. En ook de ontwikkelingen in grondstations natuurlijk, maar dat is ook niet minstens zo belangrijk. Want je kunt wel iets in de ruimte hebben, maar als je geen station op de grond hebt om te communiceren met dat wat in de ruimte zit, dan schiet het nog niet op natuurlijk. Dan is het hier en daar nog alles op misgegaan bij satellietprojecten, dus ook van belang. Nou goed, dat is heel wat gebeurd. De presentaties van die workshop, die zijn allemaal te vinden op internet. Als je daar naar wilt kijken. Verder, in Europa is bij de ESA dus een tijdje al een ontwikkeling aan de gang van de educatieve afdeling van de ESA. Om studenten en andere jonge geïnteresseerden betrokken te laten raken bij ruimtevaartontwikkelprojecten. Zoals ook satellieten, CubeSats en andere satellieten. En nou ja, we hebben daar SSETI onlangs van gezien. Die dan weliswaar niet zo goed gefunctioneerd heeft, maar het project op zich heeft wel aardig gelopen met een heleboel studenten over heel Europa verspreid die meegewerkt hebben aan de bouw van die satelliet. Er zijn dus nu nieuwe satellietprojecten in ontwikkeling. Eentje daarvan is dus ESEO, E-S-E-O, die dus in een hoge baan om de aarde moet gaan komen. Maar ja, dat liep allemaal niet zo soepel. Ze hebben nu besloten de organisatie rond dat hele gebeuren eens wat op zijn kop te zetten. Om het allemaal wat soepeler te laten verlopen. Amsat UK is overigens ook betrokken bij dat project om een deel van de payload mee te bouwen en te leveren. En ze hebben wat leuke ideetjes voor telemetrie, bijvoorbeeld met 400 bits per seconde, eigenlijk zo'n beetje zoals Oscar 10, 13, 40 gehad heeft. Ja, en allerlei andere zaken met telecommando, telemetrie enzovoort. Ze willen een lineaire lesstation erin krijgen voor 435 uplink, 2400 MHz downlink, oftewel mode US. En daar komen ook weer allerlei DSP-technieken in. Dat moet dus een behoorlijk grote satelliet worden, 110 kilo. En die moet dan in een hoge elliptische baan komen, eigenlijk een geostationaire transfer orbit, dus zo'n overgangsbaan bij de lancering. Van een satelliet die naar een geostationaire baan moet. Dus die wordt al het eerst in een hoge elliptische baan geschoten en vanuit het hoogste punt wordt die dan naar zijn geostationaire baan gemanoeuvreerd. Die banen hebben dan wel een lage inclinatie, dus vlak in de buurt van de evenaar blijft die wel. Maar omdat die natuurlijk hoog elliptisch is, is dat wel goed bruikbaar over de hele wereld. Dat project is tot begin dit jaar in de handen geweest van de Education Office van de ESA, onder de SSETI vlag, zeg maar. Maar ze hebben nu dus wat wijzigingen bedacht. Ook samen met de volgende ruimtevaartproject ESMO, die dus dieper de ruimte in moet, naar de maan en zo. Hebben ze nu bedacht het wat professioneler aan te gaan pakken. En ook tegelijkertijd te zorgen dat het voor de studenten wat interessanter wordt. En dat betekent dat ze dus de verantwoordelijkheden wat gaan verdelen. Er komt nu een System Prime verantwoordelijke die eigenlijk ingehuurd wordt om het project helemaal te trekken. En advies te geven en noem maar op. En dan de studenten die komen dan in een netwerk van universiteiten die dus meewerken en de payloads gaan afleveren. De subsystemen en zo. En ook de grondstations. En het wordt dan even iets professioneler geleid en er wordt dan ook beter op gelet dat er wat continuïteit in de studententeams moet gaan komen. Want dat is natuurlijk altijd het probleem met studenten, die zijn maar tijdelijk in zo'n universiteit beschikbaar en dan zijn ze afgestudeerd, zijn ze weer weg. En dan valt zo'n project nog alles om. Dan schiet het dus niet op, want dan begint de volgende groep studenten weer vooraan. Dat helpt niet. Maar goed, nu gaan ze dat wat beter organiseren, dat er wat betere continuïteit gegarandeerd kan worden. En daardoor zou dus dat project op langere termijn beter gaan functioneren. In eerste instantie betekent het wel wat meer vertraging. Dat betekent dus dat ESEO voorlopig niet te verwachten is voor 2011. Maar dan zou het in ieder geval wel beter gegarandeerd kunnen worden dat het dan ook echt gebeurt. Want dat is altijd een beetje een probleem met dit soort projecten, die willen nog alles gaan schuiven. Dus ja. Amsterdam UK houdt het natuurlijk strak in de gaten, want die zijn volop bezig met het meehelpen bouwen van wat spulletjes. En die gaan daar in die organisatie meedoen. Nader informatie wordt verder beschikbaar gesteld via het Amsterdam UK colloquium. Dat wordt dan natuurlijk weer gemeld, want daar blijven ze reclame voor maken. Hè. Dus colloquium van 25 tot 28 juli in Engeland. Voor de liefhebbers. Goed. Korte zaken. Bij Oscar 7 is min of meer vrijblijvende afspraak gemaakt om in de doorlaatband van mode B in de downlink een frequentie af te spreken voor echt DX-werk. Dus als je echt eens wil proberen hele grote afstanden te overbruggen, bijvoorbeeld echt over de oceaan heen naar Amerika toe en zo, dan is het handig om daar een beetje te weten waar je dan dit soort verbindingen het beste kunt verwachten. En die DX-frequentie is dan voorlopig even afgesproken 145.959. Plus of min QRM uiteraard, en Doppler shift en zo. Maar goed, daar in die buurt zou je dan het beste kunnen kijken voor serieus DX-werk. ARIS zaken. Er zijn wat verbindingen weer gepland op korte termijn. De eerste is morgen, maandag de 21ste, met een kinderhospitaal, een kinderziekenhuis in Orlando in Florida. Buiten ons bereik uiteraard, maar goed. De verbinding met de Kroatische school in Pazin, die op 7 april is geweest, die was een groot succes. In ieder geval de eerste verbinding met Korea, met een school met die Koreaanse astronauten die onlangs boven was. Die is zo jong, die overigens alweer teruggekeerd is naar de aarde inmiddels. Maar goed, dat was dus ook een groot succes geworden op 13 april. Er is een debriefing geweest met Leopold Eijharts, die onlangs een tijd in het Space Station heeft gezeten. Dus met het ARIS-team om te kijken hoe en wat het allemaal verlopen is en hebben ze weer van geleerd. Oscar 51. Er is afgelopen week op de 14e april tijdelijk de L-band uplink uitgeschakeld geweest, een dag lang, vanwege testen. Dus mocht iemand gemist hebben, dan ligt dat dus daaraan. Yuri, Uniform Tango 1, Foxtrot Golf, Maritiem Mobiel, die al een hele tijd op een schip op allerlei plaatsen in de wereld actief is via amateursatellieten, die is onlangs weer actief geweest via Oscar 52. Toen hij in de OC zat, op weg naar Sint-Petersburg. Dus hij is bijna thuis. Dus dan is hij een tijdje verdwenen uit de ether, zeg maar. Maar dan komt hij over een tijdje weer terug, want dan gaat hij dus weer naar Zuid-Amerika toe. Heeft hij al beloofd. Er is ook op de 18e een speciaal station actief geweest. Ik weet niet of hij nog vaker gaat terugkeren, maar dat was India Romeo 3, Hotel Sierra Tango. En dat was namelijk tijdens de zesde Region 1 European High Speed Telegraphy Championship. Dus er was een of andere grote wedstrijd kennelijk aan de gang voor hoge snelheid telegrafie. Nou, en in die omgeving heeft hij dus ook via Oscar 52 zitten werken. Dat is ook wel apart. Goed, nog even wat ARIS betreft. Er zijn nog meer verbindingen te verwachten op de 23e april is een verbinding gepland met de school in Sterrenstadje bij Moskou. En dat gaat lopen via ON4 ISS als telebridge. Dus eigenlijk gek, want je zou zeggen dat is toch zo dichtbij, dat moeten ze dan zelf ook kunnen, maar ja, misschien niet. En dat gaat dan gebeuren om 9:24 UTC, dus die moeten we dus ook hier dan kunnen horen. Dan kunnen we volgen hoe dat gaat. De verbinding wordt dan vanuit de Space Station gemaakt door Alek Kononenko, dus die nieuwe die boven is, de flight engineer. En die gebruikt dan de call Oscar Romeo 4 in de Sierra Sierra. Weer een nieuwe call die vanuit de Space Station gebruikt wordt, kennelijk. Dan op 3 mei is een verbinding gepland, ARIS, met National Air and Space Museum in Washington DC. Maar dat gaat ook weer via een lokale telebridge in de States. Dus ARIS verbindingen beginnen we aardig op gang te komen kennelijk. En dat loopt weer aardig. Dan in het Space Station nog een leuke ontwikkeling. We hadden eerder al aanzien komen dat er in Amerika een astronaut ging komen die als zoon van een eerder gevlogen astronaut ging vliegen, dus dat de tweede generatie in een familie in de ruimte zou gaan komen. Dat leek toen een first, maar intussen is die first al gemaakt door de Russen. Dat hadden we nog niet eens in de gaten, maar intussen is namelijk Sergei Volkov in het Space Station aangekomen en die is daar nu de commandant, zeg maar, gezagvoerder van het Space Station. En Sergei is namelijk de zoon van de Russische cosmonaut Alexander Volkov, die tussen 1985 en 1992 al 3 ruimtevluchten heeft gemaakt. De eerste naar Salyut 7 en daarna 2 keer naar het Mir ruimtestation. Dus op deze manier zie je dat er toch al vaker complete families in de ruimte terugkomen met zoon die achter vader aangaat, zeg maar. Toch wel aardige ontwikkelingen. Ja, verder is er nog een misschien aardigheid om eens te bekijken de komende dagen. Op de 22 april is namelijk Earth Day, oftewel Aardedag. En in het kader daarvan heeft NASA besloten om via NASA TV een uitgebreid serie high definition televisiebeelden uit te zenden van de aarde, gemaakt vanuit de Space Shuttle en het internationaal ruimtestation. Dat hebben ze de afgelopen dagen al een paar keer gedaan. En dat gaan ze nog de komende dagen herhalen. En vooral op de 22e zelf is het zo ongeveer de hele dag. Althans middags en 's avonds. Dus dan kun je op NASA TV op een geschikt kanaal, want daar zijn er meerdere van tegenwoordig, kun je dus die hoge definitiebeelden eens bekijken. Dat is misschien wel aardig als je niks te doen hebt, zal ik maar zeggen. Goed, verder. Delphi C3 natuurlijk. Heel veel aan de hand. Intussen zit de satelliet al op de raket. Samen met de andere satellieten, als het goed is. Het gaat nog steeds allemaal volgens plan. Een lanceerdatum is formeel nog steeds niet bekend, omdat ze dat pas beslissen nadat de raket naar het lanceerplatform is getransporteerd. Dat is nog niet gebeurd. Dat gaat in de komende week gebeuren. En als dat allemaal gebeurd is en geslaagd is, dan nemen ze de definitieve beslissing. Maar alles wijst er op dit moment nog op dat de lancering gaat plaatsvinden op 28 maart, dus morgen over een week, om 3 uur 53 UTC, oftewel 5 uur 53 onze tijd, 's morgens dus. En intussen zijn ze in Delft bezig met voorbereidingen voor het inrichten van grondstation uiteraard, maar ook amateurs daarbij te betrekken, namelijk via de uitrol van de Rascal telemetrie software. Daar hebben ze dit weekend de laatste hand aan gelegd en na dit weekend, dus zeg maar morgen, uiterlijk overmorgen of zo, zal die software gepubliceerd worden op hun website. Daar hebben ze een aparte pagina voor gemaakt, daar kun je al helemaal lezen hoe en wat. En daar word je ook uitgenodigd om een account aan te vragen, zodat je dan als je telemetrie gaat uploaden naar de servers in Delft, dat je dat onder je eigen account doet, zodat dan zichtbaar is dat, dat jij dat gedaan hebt. Dan kun je namelijk ook meedoen in een soort wedstrijdje van wie uiteindelijk de meeste telemetrie geüpload heeft. Maar goed, dat is nog niet eens het allerbelangrijkste. Maar het kan leuk zijn om dat even aan te melden. Verder hebben ze wat pages toegevoegd, specifiek voor die telemetriezaken. Er is dus nu een mission status pagina waar je de laatste informatie over de missie kunt volgen. Van de voorbereidingen voor de lancering vooral. Daarna een aparte page nu Mission Operations. Daar kun je dus zien wat de status is na de lancering. Wat er allemaal aan de hand is van dag tot dag. En ja, de fotoweblog, daar worden zeg maar, de laatste blogverhalen neergezet op dit moment. Nou, die operations, daar beginnen ze nog vast te waarschuwen dat, dat er meerdere operationele modus zijn bij Delphi C3. In eerste instantie krijgen we alleen maar te maken met de basic en science mode. En daar zitten wat verschilletjes tussen. Maar onder andere betekent het ook dat ze in beide van die modus kunnen omschakelen tussen twee radio's. Oftewel, het hangt er maar vanaf welk systeem door de satelliet zelf geselecteerd wordt. Radio 1 of radio 2 systeem. En dat betekent ook dat de downlinkfrequentie dus ineens kan wisselen. Per omloop, want elke omloop reset de satelliet volledig, hè, want hij werkt alleen als je in de zon zit. Dus dat betekent dat je bij het opkomen van de satelliet altijd even in de gaten moet houden of je wel de juiste frequentie te pakken hebt voor de downlink met de telemetrie. Dus de ene radio die zit op 145.870 en de andere op 145.930. Dus je moet altijd even snel checken welke het nou is. En dan krijg je dus die 1200 bits per seconde BPSK AX25 signalen te horen. die je dus met een SSB-ontvanger een USB-stand kunt ontvangen. En dan met de Rascal software kunt decoderen en uploaden naar Delft. Dus op die manier kun je het volgen. De Kepler-baanparameters zoals ze nu geschat worden, dat ze zullen gaan worden na de lancering, die zijn beschikbaar. Eerder was dat al van AAU-SAT 2, de Deense satelliet, maar nu is het ook voor Delphi bekend. Alle satellieten hebben overigens nu de teams daarbij, die hebben die geschatte parameters gekregen intussen. Verder zitten ze sowieso in Delft straks te wachten op alle mogelijke ontvangstrapporten. In welke vorm dan ook, zelfs niks ontvangt, word je toch verzocht dat te melden. Bijvoorbeeld als je dus echt verwacht signalen te krijgen en dan je hoort ineens een passage helemaal niks, dan is het toch interessant om dat te melden, want dat vinden ze natuurlijk toch belangrijk. Nou is dat hier in Nederland misschien minder, want dat horen ze dan zelf ook wel, maar elders op de wereld is dat toch interessant natuurlijk, want dan weten ze dat die tijdelijk ergens niet gefunctioneerd heeft. Dat is ook interessant om te weten. Dus alle gegevens die je maar kunt leveren aan het team is altijd interessant. Mailen naar missioncontrol@delphic3.nl. Alles is welkom en zeker ook de telemetrie natuurlijk. En dat gaat vanzelf als je de software gebruikt die daarvoor staat. Maar goed, op dit moment is nog 7 dagen, 7 uur en 30 minuten zo ongeveer te gaan. En pas over een aantal dagen zal die datum en tijd echt definitief gemaakt worden. Nou, bij die lancering gaat er dus nogal wat de ruimte in. Eigenlijk zijn het 10 satellieten die dan naar boven gestuurd worden. Eigenlijk gaat het dan om 2 aardobservatiesatellieten uit India. De grote CartoSat en een MicroSat. Allebei aardobservatiesatellieten. En daarnaast 8 andere satellieten. Eigenlijk allemaal satellieten die ook op amateurbanden zenden. 6 daarvan zijn echte CubeSats. En dan nog een paar iets grotere. Gaat het onder andere dus om CAN-X2 uit Canada, die oorspronkelijk nog een CW-telemetriebaken op 2 meter gepland had, maar dat gaat niet door op het laatste moment. Dat gaat niet werken, maar wel 70 centimeter en daar zitten ze dan op 437, 478 telemetrie downlink en ook op 2407, 850, 650. Daar zitten ze ook met AX25. Dus dat is ook een grote CubeSat, overigens een drievoudige. Dan van de Aalborg Universiteit in Denemarken, AAU-SAT 2. Die komt dus ook op 437, 425 te zitten. AFSK en FSK up en downlink. Dus daar kun je ook van alles mee doen. 1200 en 6900 baud. FM, CW, telemetrie, er komen allerlei modus in en ook die zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in rapporten straks. Die AFSK is overigens een beetje afwijkend met die toon en dan zul je misschien toch aparte apparatuur voor nodig hebben. Goed, dan uit Duitsland van de University of Applied Science. In Aken komt de Kompas 1 satelliet, 437-405. En 437-275, de ene frequentie 9600 baud FSK en de andere frequentie CW. Goed, dan onze Delphi C3, daar hebben we het over gehad. Komt dus later ook het lineaire lesstation in bedrijf, maar dat gaat nog enkele maanden duren. En dan nog 2 satellieten uit Japan, Qt 1.7 plus APD 2, 437-475 en 275. Komt bekend voor. Andere satellieten die hebben die frequentie 275 kennelijk ook, dus dat wordt nog lachen. Maar goed, dus dat gaat ook 96 en 1200 baud en zo uitzenden. En dan van de Nihon University uit Japan, SEATS, 437-485 en die gaat ook AX25 en CW en misschien ook, als het allemaal mee zit, SSTV en Digitalker. Nou, dus dat wordt ook een apart experimentje. Die Canadese satelliet overigens, die eerste, CAN-X2, die schijnt alleen ingeschakeld te worden binnen het bereik van het Canadese grondstation, dus het zou kunnen dat we die hier nooit zullen horen. Misschien blijft hij dus niet de hele omloop ingeschakeld. Maar al die andere satellieten is allemaal op 70 centimeter te ontvangen, behalve dan Delphi, die zit juist op 2 meter. En de meeste hebben dus alleen telemetrie downlinks en af en toe ook eens wat packet mogelijkheden. Nou, daar zullen we nog heel wat van gaan horen de komende weken, mogen we aannemen. Bij de lancering van Delphi C3 krijgen we te maken met eerst de lancering die dus met 4 traps raket PSLV zou moeten plaatsvinden. En dat totaal duurt het dan 844,2 seconden voordat de vierde trap uitgeschakeld is. En vanaf dat moment beginnen ze de satellieten los te koppelen. En Delphi C3 is na 240 seconden aan de beurt, dus 4 minuten na het uitschakelen van de hoogste rakettrap. En ja, stuk voor stuk gaan zowel die CubeSats en andere satellieten de verschillende richtingen de ruimte in. Nou ja, dat zullen we dan nog wel gaan merken. Even kijken. Verder in de ruimte, ja, wat betreft het Space Station, daar is dus de bemanning inmiddels gewisseld met een Soyuz-vlucht. De oude bemanning is teruggekeerd naar de aarde. De landing is een beetje anders verlopen dan gepland. Een paar honderd kilometer verderop. Wel in Kazachstan, maar toch een stukje anders dan gepland. Waarom is nog niet helemaal duidelijk. En het is verder ook niet dramatisch, maar wel een beetje vreemd. Dus het duurde wat langer voordat de bemanning opgehaald kon worden, zeg maar. Maar verder gaat alles goed. In de Space Station dus de nieuwe bemanning aan de gang. En ja, nou is de wacht op de volgende shuttlevlucht. Met Discovery voor vlucht STS-124. Die zit nu nog net in de OPF, de Orbital Processing Facility, maar die zal de 28e worden overgebracht naar de VAB, de Vehicle Assembly Building, dat hele hoge gebouw, waar die dus aan de externe tank en de vaste brandstofmotoren wordt vastgeknoopt. En dan op 5 mei wordt die uitgerold naar lanceerplatform 39A op Kennedy Space Center, met de lancering dan gepland op 31 mei. En dan wordt dus weer een stuk van de Japanse gedeelte van het ruimtestation naar boven gebracht, namelijk de echte Japanse Kibo-module zelf. De wetenschappelijke module wordt dan naar boven getransporteerd en aan het Space Station geknoopt. Goed, dan even nog de verschillende satellieten nalopen. Oscar 7 doet het prima, vandaag in mode B, morgen dus weer een A. Verschillende kleine CubeSats zijn er nog steeds telemetrie. RS-15 wordt heel af en toe moeilijk gehoord, doet het niet zo best, maar ja. Oscar 16 werkt uitstekend, Oscar 19 CW-telemetrie, Oscar 27 doet het goed, 32 ook, 50, 51 en 52 ook. Oscar 29, ja, zoals bekend, één keer per dag een nachtelijke passage, daar hebben we niet zoveel aan. Oscar 62, oftewel FCAL, die begint erg laag te komen, die staat op het punt te gaan verbranden in de atmosfeer. Als iemand hem nog even wil oppikken, dan zal hij vlug moeten zijn. En Space Station, ja, er is de afgelopen week een aantal dagen packet actief geweest, maar dit weekend was het weer helemaal uitgeschakeld. Dus wat ze daar precies aan het doen zijn met de spul is niet helemaal duidelijk, maar het is niet continu in bedrijf helaas. Goed, dat zijn zo even de zaken voor deze week. Toch weer een aantal belangwekkende nieuwtjes, denk ik. Goed, dan gaan we eens kijken hoe het overgekomen is. PE2 HRM en de groep PA0.